Je luistert naar Sociale Kwesties, een podcast van Movisie.
Welkom bij Sociale Kwesties, de podcast van Movisie. Mijn naam is Sjaan Stijmets.
En ik ben Madelief Timmers.
En vandaag gaan we het hebben over klimaatrechtvaardigheid als sociale opgave. Want we zitten in een klimaatcrisis en de gevolgen daarvan raken mensen onevenredig. Sommige groepen worden harder getroffen dan andere. Het is belangrijk om dat goed te zien en te begrijpen. En kun je ook op lokaal niveau beleid maken om die verschillen juist te verkleinen?
In deze podcast bespreken we waarom de klimaatcrisis niet alleen een technisch of ecologisch probleem is, maar waarom het ook gaat om onrechtvaardigheid, ongelijkheid, uitsluiting en macht. Waar komt het begrip klimaatrechtvaardigheid vandaan? En waarom is dit een belangrijk perspectief voor beleid en praktijk in Nederland?
En daar gaan we het vandaag met onze gasten over hebben. En we doen dat met Naomi van Stapelen, programmaleider klimaatrechtvaardigheid bij Movisie, Juventia Groep, universitair docent aan het Instituut voor Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en auteur van het boek Voor Wij Duurzaamheid.
En daarnaast verwelkomen we Mina El-Kadiri in de studio. Zij is onder andere oprichter van Stichting Eskamp voor Vrouwen en coördinator van de buurtkamer Sterrenhoek. En ze is ook oprichter van het Zigzag Naaiatelier.
Ja, welkom alle. En om bij jou te beginnen, Naomi, want jij bent dus programmaleider klimaatrechtvaardigheid bij Movisie. En dat is sinds kort pas een nieuw thema in de meerjarenstrategie. Waarom is dit sinds kort ook iets waar Movisie zich mee bezighoudt?
Ja, en met uitstek is het klimaatrechtvaardigheid als sociale opgave. Dus het gaat heel erg over, afgelopen jaren ontdekten we steeds meer vanuit Movisie dat in verschillende wijken, de wijken waar vooral veel verstening, hittestress, luchtvervuiling, heel veel klimaatadaptatie interventies vanuit woningcorporaties worden opgezet, dat eigenlijk inwoners heel erg benadeeld worden. Dus of ze krijgen dingen opgelegd zonder dat ze daar goed geïnformeerd over zijn. En dan ineens bij bijvoorbeeld aansluiting bij een warmtenet wordt hun energierekening hoger. Maar de schimmel is nog steeds zichtbaar in de woningen en maakt kinderen ziek. Of er worden allerlei pleisteroplossingen bedacht. Maar er wordt niet echt structureel samengewerkt op een gelijkwaardige manier met inwoners hun eigen praktijken en hoe ze welke aspiraties ze ook zelf hebben in relatie tot verduurzaming. En er wordt ook helemaal niet gekeken naar welke kennis er al is. Hoe mensen samen oplossingen al hebben bedacht. En daardoor gaat heel veel mis. Om goed te laten zien waarom het niet alleen een technische opgave is. Ik zou ook willen zeggen dat we in een klimaatvernietiging zitten. Het is ook echt een actief beleid om niet een soort systemische oplossing aan te gaan als het gaat om klimaat. Het klimaatprobleem, klimaatvernietiging. En wat daarbij ook heel belangrijk is dat we vanuit inwoners, samenwerking vanuit inwoners, ook goed kunnen kijken wat is dan rechtvaardig. Woningcorporaties, maar ook grote bedrijven zoals Tata Steel. Vanuit degene die het meest geraakt worden door de situatie voor het probleem wat zich voordoet. En als we dat leren omdraaien, en dat is gekoppeld aan allerlei sociale domeinsvraagstukken. Dus klimaatrechtvaardigheid is een sociaal domeinsvraagstuk, omdat het met zorg te maken heeft, met armoede, participatie, zeggenschap, democratie. En één voorbeeld om even goed te illustreren. Je hebt in Transvaal heb je de hittesnelweg, of de warmtesnelweg is aangelegd. Niet de hittesnelweg, maar de warmtesnelweg is een warmtepijp. Waarom moet die dan door Transvaal? En daar hebben inwoners daar tegen geprotesteerd. Daar is heel weinig naar geluisterd. Er zijn bomen voor gekapt. Er zijn een aantal bomen weer teruggeplant, maar de meerderheid is weg. En mensen voelen zo'n heel veel stress, omdat er een gevaarlijke, een soort warmtesnelweg wordt het genoemd, is aangelegd vanuit Rotterdam naar Den Haag.
Want wat is dat, een warmtesnelweg?
Nou, in Den Haag is aangesloten op een warmtenet. Mm-hmm. En ja, die warmte moet ergens vandaan komen. Dus er is onder de grond in Transvaal, zonder dat inwoners echt goed zijn meegenomen in die planning. Ruimtelijke ordening wordt ook gepland op een manier die helemaal niet aansluit op het sociaal domein. Nou, dat willen we veel meer gaan samenbrengen, zodat echt zeggenschap, niet alleen inspraak, maar echt zeggenschap van bewoners. En vanuit hun culturele en sociale en economische en politieke insteken, dat we daar veel meer het beleid op laten bepalen en evalueren. En waardoor ook verantwoording veel meer wederzijds wordt en niet alleen maar de inwoner verantwoordelijk wordt gemaakt voor een probleem wat ze zelf niet veroorzaken.
Ja, want Jewent, jij bent bezig met het thema klimaatrechtvaardigheid in jouw onderzoek, onder andere. Mm-hmm. Kun je wat meer vertellen over het onderzoek wat jij doet of met welke thema's jij je bezighoudt?
Ja, ik ben betrokken bij een aantal projecten. Eén daarvan gaat over energierechtvaardigheid. Dus dat gaat over hoe het energiesysteem verduurzaamt, maar hoe dat op een rechtvaardige manier kan. En wat beleidsmakers daarin anders kunnen doen. Maar ook de meer technische modellen die vaak onder besluitvorming liggen. Hoe die eigenlijk helemaal niks met rechtvaardigheid doen. Rechtvaardigheid is iets van participatie. Dat is een sociaal proces buiten die modellen. Maar wij proberen eigenlijk die modellen rechtvaardiger te maken. Mm-hmm. Dat doen we samen met de TU Delft en in een aantal projecten. En dat is heel spannend. Want ja, hoe ver kan je zo'n model rechtvaardig maken? Dus proberen rechtvaardigheid te proppen in die modellen, zeg maar. Dat is een interessant project. Waarbij je dus in die modellen ook dus voor zorgt dat belangen van bewoners worden meegenomen. Dat je ervoor zorgt dat de juiste stakeholders erkend worden. Ja, zo'n model ziet er dan heel anders uit. Dus dat is een interessante. Mm-hmm. Ik ben ook betrokken bij een soort klimaatrechtvaardigheidslab met de gemeente Den Haag en Duurzaam Den Haag. Waarbij we eigenlijk proberen klimaatrechtvaardigheid in de gemeente Den Haag zo goed als mogelijk daarmee te experimenteren. Normaal te maken eigenlijk, zou ik zeggen. En ervoor zorgen dat wat bewoners willen, wat ze nodig hebben, dat centraal staat in plaats van wat de beleidsmakers denken dat nodig is. En wat ik vaak doe, ook niet alleen dit soort projecten, maar ook daarbuiten, is ook de lange lijn opzoeken. Dus nadenken over hoe niet alleen de klimaatimpact in verschillende delen in de stad, zeg maar, doorwerkt. En dat ook te maken heeft met ongelijkheid, hittestress, et cetera. Maar ook de oorzaken van klimaatverandering, dat die sterk ongelijk eigenlijk zijn. Dus als je nadenkt over wie die klimaatcrisis heeft veroorzaakt, zijn het vooral de geïndustrialiseerde landen uit het mondiale noorden. Mm-hmm. Die zijn voor ongeveer 90% eigenlijk al verantwoordelijk voor die crisis. En degene die het hardst geraakt worden, dat zijn juist de kleine eilandstaten, de meest kwetsbare populaties in het mondiale zuiden. Dus daar zit al een enorme klimaatonrecht in die oorzaken. In de gevolgen zit het ook dat onrecht. En dat heeft dus ook een lange koloniale geschiedenis die we eigenlijk mee moeten nemen in de doorwerking daarvan. Mee moeten nemen in waar we ons eigenlijk op richten. Dat zijn de vragen die ik centraal stel. En om het derde punt, het is niet alleen de oorzaken en de gevolgen, maar het derde punt, ook de oplossingen, die zijn vaak ook ongelijk. Als je kijkt naar wie die klimaatsubsidies op kan strijken, als je kijkt van wie de netwerken heeft en welke wie de taal, de juiste taal weet te gebruiken om met de gemeente te praten. Ja, dat is eigenlijk ook weer dat noem ik dan de eco-elite. Een eco-elitaire aangelegenheid, waardoor je eigenlijk een hele groep mensen buitensluit. Bedoeld, onbedoeld, bewust, onbewust. Daarbij moeten we dus ook nadenken over uitsluiting langs klassenlijnen, langs racialiseerde lijnen, langs genderlijnen, langs taallijnen. En dat zijn aspecten die we eigenlijk veel meer moeten betrekken.
Ja, want ik hoor jullie eigenlijk zeggen dat het niet alleen dus gaat om onrechtvaardigheid als het gaat over, denk aan de uitstoot van Tata Steel. En als je daar in de buurt woont en niet zomaar kan verhuizen of niet wil verhuizen, wat het met je gezondheid doet natuurlijk. Maar ook juist oplossingen om klimaatvriendelijker te worden, waar mensen onbedoeld of dus door technische systemen toch enigszins bedoeld ook de dupe van worden. Zoals aangesloten worden op een warmtenet. Dus dat er zelfs in de verduurzamingsslag mensen ook daar weer de dupe in zijn. Dat ook eigenlijk weer nieuwe onrechtvaardigheid met zich meeneemt.
Ja, dus ik denk vooral in Nederland, maar veel andere landen hebben eigenlijk hetzelfde probleem. Dat duurzaamheid wordt gezien als een win-win oplossing. Dus people, profit en planet moeten er beter van worden. Dus ook Tata Steel moet er uiteindelijk beter van worden. Okay. Dus er is geen fundamenteel conflict tussen een industriële uitstoter als Tata Steel en de people eromheen. Blijkbaar moet er een soort balans worden gevonden. En dat leidt tot een soort neoliberale invulling van duurzaamheid. Dus bedrijven moeten er eigenlijk mee innoveren. Individuen moeten de juiste keuzes maken in de supermarkt. Of de juiste energieleverancier kiezen. Ja, zo heeft de overheid eigenlijk haar eigen publieke rol, als het ware, zelf uitgehold. Dus dat is het neoliberale aspect ervan. En dat zijn we eigenlijk normaal gaan vinden. En daarbij hoort ook een soort van, de vraag wiens kennis, wiens expertise wordt gezien als legitiem. En dat is vaak de kennis van de energie-expert of de systeemplanner. Dat zijn de experts in het veld. Terwijl je vraag kunt stellen van, zijn dat wel de experts in het veld? Als je vooral nadenkt over wie het hardst geraakt wordt. Misschien zijn die personen de kenners in het veld. En moeten we anders nadenken over wiens expertise we gaan waarderen.
Kun je daar iets over zeggen? Klimaatrechtvaardigheid, is dat, en misschien ook in de internationale context, is dat iets wat je al ziet dat daar wel iets mee gebeurt? Hè? Dat daar aandacht voor is, dat daar een bereidheid is om om dat ook te gaan zien als sociale opgave? Of valt dat toch nog tegen in de praktijk?
Ja, goede vraag. Die andere vragen waren ook heel goed trouwens. ik denk kort drie dingen. Eén is, over het algemeen in Nederland wordt klimaatrechtvaardigheid pas interessant en relevant als er geld valt te verdienen. Dus als de BV Nederland er beter van wordt. Dus bedrijven moeten er ook iets mee kunnen. Of het moet vertaald worden, zacht gemaakt worden, behapbaar gemaakt worden. Dus ik denk dat de focus nog heel erg zit op klimaat. Verandering en aanpak zonder die rechtvaardigheid en daardoor die technische fixatie, als het al überhaupt op de agenda staat. Twee, ik zie wel een tegenbeweging. Dus dat er ook veel jongeren bezig zijn met climate justice ook centraal stellen. Allerlei initiatieven bij verschillende organisaties die dat proberen. Als je ook nadenkt over de internationale zaak van de internationale strafhof, dat vorig jaar ook die advisory opinion had uitgebracht over dat landen ook een verantwoordelijkheid hebben om eigenlijk klimaatrechtvaardiger te handelen. Dan zie je wel dat er echt een beweging is. Dus dat vind ik hoopvol. Waar ik tegelijkertijd ook sceptisch over ben, of waar ik de risico's zie, is zoiets als justice washing. Omdat we rechtvaardigheid gaan reduceren tot een toolkit, tot een stappenplan, tot een dashboard, tot een kompas. En dan moet het weer passen in de werkwijze die we eigenlijk al gewend zijn. En het ongemak wat je eigenlijk nodig hebt om echt fundamenteel klimaatonrecht te zien en klimaatonrecht te adresseren op alle niveaus. Ja, dat dansen we dan een beetje omheen en daar zijn we in Nederland heel goed mee.
Ja, want Mina, zou jij ons eens mee kunnen nemen over jouw werk bij Eskamp? Want we hebben je net even kort geïntroduceerd, maar jij bent als geen ander bezig met juist de sociale opgaven en de gelijkheid.
Ja, is het dan aan de armoede vooral, maar ook verduurzamen. Voor mij persoonlijk en voor de meeste bewoners is verduurzamen en armoede loopt samen. Verduurzamen is eigenlijk overleven en in armoede doe je overleven. Dus, niet makkelijker uitleggen dan dit, denk ik. waarbij wij dus nu eigenlijk vertellen van, hey, dit verduurzamen, dit doen wij al. Maar nu heet het verduurzamen, dus er is een nieuw woordje erop geplakt. En het voorbeeld begint heel laagdrempelig met bijvoorbeeld kilo brood in de vriezer, zodat je weet hoeveel snitjes je per dag brood nodig hebt. Dat doe je in de armoede. Dat doe je als je geen geld hebt. Maar als je dit precies hetzelfde doet bij iemand die met pensioen is, stabiel is, en die wel geld heeft, maar wil nu duurzaam leven, die gaat hetzelfde doen. Die doet ook diezelfde kilo brood in de vriezer. En die gaat ook de hele week van eten. Dus dit is een heel klein voorbeeld wat ik dan geef. En zo heb je meerdere voorbeelden. En dit zien wij dan in de praktijk bij bewoners. Dus voor mij vind ik het nog te hoogdrempelig om dit te plakken aan verduurzamen. Ja. Het blijft voor mij nog steeds overleven. Want deze mensen hebben dan niet juist genoeg geld om nog een kilo brood te halen. Terwijl voor die anderen is het een hobby geworden. Kijken wat ik kan bezuinigen. Kijken waar ik laag kan zitten. En dus dat is het. Dat is bij ons echt heel gaande.
Ja, kijk hoe laag de thermostaat kan. Want ik ben zo bewust van het klimaat. Of hoe laag kan ik nog de thermostaat hebben om inderdaad de rekening te kunnen betalen.
Dat is weer wat anders. Want als jij het hele jaar goed hebt verlaagd. En Eneco die zegt van, oh, dat heb je goed je best gedaan. Je gaat 20 euro per maand omlaag. Aan de andere kant heb je een ander systeem. Want jij loopt bij de voedselbank, zegt de voedselbank, hey, maar we zien nu dat jij 20 euro ruimte hebt. Dan word je eruit gezet. Dus het is systeem op systeem. Overleven op overleven.
Want de energierekening, dat zei je natuurlijk ook. Ja. Warmtenet aangesloten. Ineens werd de energierekening hoger en de elektriciteitsrekening is ook nog apart. Dus het werd soort twee keer zo hoog en dat is niet meer teruggedraaid.
Inderdaad, het komt als je van het gas afgaat en gaat naar warmtebron, dan heb jij je vaste leverancier. In dit geval laten we het over hebben, Essent. Dat is mijn vaste leverancier voor elektriciteit en gas die tijd. Elektriciteit wordt dan je vaste leverancier. Je gas, je wordt warmtebron, dus je gaat automatisch naar Eneco. Dus je krijgt twee facturen. Nou, als je dat weet, dan weet je dat. Dus je betaalt je het allebei. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een budgetmobiel gas en elektriciteit hebben. En een telefoonabonnement. Nou, dat zijn allemaal rare constructies waardoor mensen in de war raken en in de schulden raken over 2 maanden. En je hebt nog eens de laatste factuur en die is van Steding. Die komt natuurlijk alles afsluiten. Dus zo'n bewoner krijgt 3 facturen. Eén van je eigen leverancier, want je hebt dat niet veranderd. Dus in dit geval Essent, warmtebron Eneco en steden in de laatste eindfactuur. Wie moet je betalen en wat moet je betalen? De informatie is zo nieuw, jammer genoeg.
Ja, en de keuze is afwezig, ja. Als ik het ook zo... Dus het overkomt je, terwijl ja, als je het kan betalen, dan kan je zelf kiezen. Wil ik een warmtepomp, wil ik hem hybride, wil ik hem niet? Hoeveel kan ik investeren en wanneer verdien ik het terug? Maar al die keuzes... Al die opties bestaan niet en het overkomt je en de rekening krijg je gewoon op de mat en die dien je te betalen.
Ja, waardoor je dus nog meer in de schuld komt. Ja. We leefden al in energiearmoede en daardoor nog meer energie verliezen door de schulden.
En, dat met die folie op die ramen. Ja. Die energiecoaches die hadden ook een soort idee als je folies en dan moet je met een föhn.
Ja.
En er zijn ook mensen weer de dupe geworden.
Ja, er zijn natuurlijk mensen, want die proberen nu heel verduurzamen. Oh, dat wil ik ook. Want men weet niet eigenlijk wat verduurzamen is. Waardoor als ik iets heb, zoals die plakfolie, wil jij het ook. Want jij wil het ook op je raam, want Mina verduurzaamt, dus ik ook. Maar eigenlijk niet wetend wat het proces doet.
Nee.
Dan heb je mensen die dus plakfolie op hun ramen plakken, terwijl het vriest buiten. En een föhn op een raam zetten is niet slim. Want dan barst die. En als je dan een nieuw raam hebt, een nieuwe woning gerenoveerd, ja, dan heb je gewoon een probleem. Die moet je dan betalen. Dus dat is geen goede optie voor je woning. Het is misschien voor andere plekken wel goed, maar niet voor je ramen. Totaal niet. En zo gebeurde wel heel veel dingen. Mensen die begrijpen de inductieplaat niet. Weten niet op welke knop ze moeten beginnen. Wij geven in de wijk daarvoor workshops hoe je iets erop kan bakken of maken. Maar hetzelfde is met hoe ga jij verlagen? Want je hebt nu warmtebron. We waren eerst gas gewend, hè?
Ja.
En gas hoor je.
Ja.
Als je gasverwarming of je gasfornuis aanzet, je voelt het aan je verwarming. Maar nu hebben we een warmtebron. En dat is best wel moeilijk om te zien waar je dan in bezuinigt of gaat verlagen. Dus dat is ook weer een dingetje. Dus een jaar later, wanneer je dus een jaar warmtebron hebt, zou je eigenlijk na een jaar je rekening zou moeten zakken. Nou, in dit geval dus niet, want je energierekening of de warmtebron die blijft gewoon... Eigenlijk hoger dan dat je in het begin met gas zat. En je hebt nu nog eens een keer een losse rekening erbij van elektriciteit.
Ja. En jullie werken dan... jij werkt ook met die organisaties waar je voor werkt, hè, die je hebt opgericht ook. Werk je dan samen met de gemeente bijvoorbeeld om dit soort dingen in de wijk aan te kaarten? Of is dat gewoon op eigen initiatief? Of hoe...
Samenwerken is sowieso nodig. Yeah. Ook in verduurzamen. Dat is gewoon het allerbelangrijkste wat je kan doen. Ofwel in dit soort wijken. Ik werk met gemeenten samen. Ik werk met provinciehuis. Ik werk met Verduurzaam Den Haag. Met de Haagse Hogeschool. Met Movisie. Eigenlijk iedereen die ons wil helpen om dit zichtbaar goed neer te zetten. Welkom. Want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat om dat de bewoners bij mij in de wijk waar ik tegenaan kan is de informatie die er niet is over verduurzamen. Natuurlijk is er een sociaal plan. Hè, ze komen je huis renoveren. Dus er is vanuit de wooncorporatie en de aannemer een sociaal plan gemaakt. Maar daar blijft het ook bij. Punt. Dus dit blijft... komen we doen. Dat komen we doen. Dit gaat weg. Dit komt erbij. Klaar.
En Mina, hoe ben je hier nou... bij gekomen? Hoe ben jij wel in aanraking gekomen met dat concept duurzaamheid? En hoe, wat...
Dat komt ook vanwege mijn eigen huis. Waar ik heb van het begin heb ik meegemaakt hoe een wooncorporatie samen met verschillende aannemers de renovatie doen naar verduurzamen toe. En dan kwam je eigenlijk achter dat bewoners er niet veel van wisten. En waarom? Bij hun ging het alleen maar om de nieuwe raam. Het ging niet om het woord verduurzamen. Het ging niet ook om de warmtebron. Wij krijgen gewoon een nieuwe raam, punt. Dus dat ga je eerst uitleggen en we gaan veranderen. En bij ons was het ook zo, wij werden natuurlijk allemaal besproken met... we gaan omlaag.
Mm-hmm.
We gaan omlaag met onze rekening. Mm-hmm. En daar is het fout gegaan. Want hoe ga je omlaag? Dat ga je alleen maar doen wanneer jij omlaag gaat. En niet wanneer iemand het zegt. Dus dat stukje, daar ging het bij ons verkeerd. En omdat ik dat al die dingen zag, dacht ik, nou, ik moet iets gaan doen met verduurzamen. Ik zit er zelf ook in. Ik moet het ook leren. En met elkaar, wat is beter dat je met elkaar kan leren? Ja. En in het buitenland zijn mensen al aan het verduurzamen op hun manier. Ja. En omdat we in Nederland zoveel landen nu hebben, eigenlijk moeten we naar deze mensen kijken hoe hun aan het verduurzamen zijn. En overal een beetje van leren. En je hebt zo je plan klaar. Ja. Want het is niet te geloven hoe verschillende culturen aan het verduurzamen zijn in Nederland. Ja. En het is niet zichtbaar. Ja.
Dat is eigenlijk wat jij al zei, hè? Van we moeten die kennis halen, dat wel op de juiste plekken. We moeten misschien veel meer kijken naar de praktijk en wat er al gebeurt.
Ja, het is en-en.
Ja. Ja, maar wat wel interessant is, of ironisch of pijnlijk ironisch is, is dat degenen die worden gezien als de koplopers of de duurzame voorhoede, dat zijn nou degenen die juist eigenlijk heel onduurzaam bezig zijn. Want die vliegen het meest, die hebben hele grote koophuizen, die rijden elektrisch. Ja, oké, duurzaam volgens de westerse norm.
Maar niet volgens Congo.
Niet volgens Congo waar de grondstoffen vandaan komen. Of niet volgens degene die het meest last hebben van die mineraalhonger. Ja. Van de energietransitie. Dus misschien moeten we de definitie anders invullen. Of misschien van het woord af. Duurzaamheid. Even een jaar niet gebruiken. Ja. Kijken waar we het dan over hebben. Misschien moeten we het hebben over klimaatrechtvaardigheid als alternatief. Ja. Kijken waar je dan op uitkomt. Ja. Want dan luister je naar verhalen die niet de norm zijn vanuit de gemeente gezien. En wat me ook opvalt is dat hoe je iets, als je het probleem ziet als A, dan zie je de oplossing als A. Dus als de energietransitie een technisch probleem is, dan is de oplossing een technische oplossing. Als het een economisch probleem is, een kwestie van investeringen, dan zoek je investeerders. Maar wat het niet wordt gezien is dat het een sociale transitie is. Dat het een sociale verandering is waar mensen meegenomen moeten worden. Waar je vooral moet luisteren naar, actief moet luisteren en op moet volgen. Dat is een sociale, dat is handwerk. Dat kost moeite, dan moet je uit de gemeente. Dan moet je niet van 5 tot 9, maar van 9 tot 5 denken. Of sorry, andersom. niet van 9 tot 5, maar van 5 tot 9 denken. Ja. Dus die hele mindset moet anders. Maar dat komt omdat je het probleem als een sociaal probleem definieert. En natuurlijk zitten er technische aspecten aan vast, maar dat relationele, zeg maar, dat zit er helemaal niet in, omdat we heel erg verkokerd zijn georganiseerd. Elk ministerie, elke afdeling heeft zijn eigen potjes, zijn eigen accountability. En dat weerhoudt ons er dus van om zo'n vraag te zien als een sociale kwestie, wat het in principe gewoon is.
Ja. Want dat we hebben het nu eigenlijk best veel gehad over waar het misgaat of de noodzaak om het inderdaad als sociale kwestie te zien. Hoe zouden we daar ook naartoe kunnen gaan? Wat zien jullie daarin als oplossingsrichtingen of als mogelijkheden voor gemeenten dan vooral in dit geval om daar ook mee aan de slag te gaan? Hoe verander je je bril van een technische naar een sociale kwestie?
Voor de gemeentelijke organisatie, om dan eventjes om het maar zo neer te zetten, kan je nadenken over twee strategieën. Eén van buiten naar binnen is dat ze vooral moeten afleren. Dat is de kunst van het afleren. Om de wijk in te gaan en te luisteren naar wat mensen nodig hebben vanuit die leefwereld. Dus wat ze bijvoorbeeld in Den Haag een paar jaar geleden deden, is dat ze dan zeecontainers in sommige wijken gingen neerzetten. En de vraag gingen stellen van wat zijn de problemen waar je die spelen, die je belangrijk vindt in de wijk, was voor u belangrijk? Omdat ze wisten van de zogenaamd moeilijk bereikbare groepen, dat zijn eigenlijk de ambtenaren, de moeilijk bereikbare groepen in de wijk, die gaan niet mee met die verduurzaming van de woning, dus we moeten luisteren. Dus gingen ze actief luisteren en wat bleek, verduurzaming was, bungelde ergens een nummer 9 of 10 in het lijstje. Wat belangrijk was inkomen, zekerheid, sociale veiligheid, et cetera, een aantal andere zaken, gezondheid. Moet je dan niet anders dan nadenken over de definitie van duurzame energie? Moet je het niet gaan bundelen? Ja. Moet je niet nadenken over kostenbesparing en daarna duurzaamheid? Moet je niet nadenken over armoedebestrijding en daarna wat dat kan betekenen? Voor, jij doet het ook.
Dus. Ik vind het top wat je het zegt.
Maar dat betekent niet per se iets nieuws aanleren vanuit de gemeentelijke ambtenaren. Maar betekent vooral iets afleren wat je al bekend bent, zeg maar, en die werkwijze afleren. Dat is denk ik de ene route van buiten naar binnen denken. En de tweede is van binnen naar buiten. En dat heeft heel veel te maken met hoe hoger je komt in een organisatie, vooral met dit soort vragen, hoe bestuurlijker de taal, hoe witter de norm, hoe mannelijker de expertise. En misschien moeten we daarvan af, dus in termen van holding space, moet je in gemeentelijke organisaties ook ervoor zorgen dat die kennis niet alleen maar in de wijken is of verbonden wordt met ambtenaren die ook wel hun stinkende best doen, samen met andere organisaties. Maar bestuurlijk gezien stopt dat ergens halverwege. Dus misschien moeten we die kennisdiversiteit, moeten we die gewoon als voorwaarde gaan stellen voor bestuurlijke top. Want dan zorg je ervoor dat het op een andere manier gezien wordt. En dan wordt de energietransitie gezien als een sociale vraag in plaats van een technische overgang. Dus op alle niveaus in zo'n gemeentelijke organisatie zou je die diversiteit, die geleefde ervaring, zou je werkelijk moeten laten geven, laten vinden. Want anders stokt het ergens in het middenmanagement. En dan hebben we niet die bestuurlijke durf die we nodig hebben.
En hoe kun je daar iets meer een beeld van schetsen? Hoe dat die kennis ook daar in die... Bedoel je dan gewoon echt qua dat mensen met ervaringskennis, met die geleefde ervaring ook in de top zitten? Bedoel je het op die manier of bedoel je op een andere?
Ja, dat kan. Je kan ook gewoon plek maken. Mm-hmm. Je kan ook gewoon niet een andere baan gaan zoeken per se. Maar je kan ook voor zorgen dat degene die kennis en expertise wel hebben, dat je daar ruimte voor maakt.
Ja.
En dat betekent nogmaals weer afleren. Mm-hmm. Dus het institutioneel afleren van de norm dat jij wel degene bent met zoveel kennis en ervaring die wel die vertaalslag even kan maken.
Ja, ja,
in een weekendje of in een workshop.
Ja,
nee, zo werkt het vaak niet. Het is veel te fundamenteel om dat aan jezelf over te laten. En er zijn heel veel mensen die dat wel kunnen. Betekent niet dat je dan geen rol meer hebt. Überhaupt geen rol meer hebt. Maar dat betekent dat je anders moet gaan verhouden tot die positie en de norm, zeg maar, die je eigenlijk verdedigt.
Zie je dat al ergens gebeuren? Of misschien jullie, Mina en Naomi?
Ja, bij ons.
Ja, ik denk bij jullie.
Ja, ja, dan niet zo grootschalig, maar het is voelbaar. Ik zat net ineens te bedenken toen je zei wat, toen dacht ik, hey, de moeilijk bereikbare groep?
De moeilijk bereikbare
ambtenaren.
ambtenaren. Juist die groep, klopt, die zijn moeilijk te bereiken, die bewoners. Maar die bereiken wij wel. Hm. Onder de radar ook. Net als ik ook denk van, oké, ik heb een voorbeeld. Ik had een Somalische man en die had geen verwarming in zijn huis. Kun je dat nog voorstellen dat er nog huizen zijn zonder centrale verwarming?
Nee, kan ik me niet voorstellen.
Die vonden wij zo zielig.
En dan uit Somalië komen.
Wij vonden dat zo zielig. Ja. Hoe kan die man nou geen verwarming hebben? Hij heeft het koud en... Terwijl wij nu warmtebronnen hebben en je hebt nog steeds je verwarming. Maar uiteindelijk is hij echt aan het verduurzamen. Als je het even concreet bekijkt, is die man echt aan het verduurzamen. Al zit hij in de kou, want het is nog niet echt koud. Het is niet -10 in Nederland, dus het is te doen. Dus wij zijn ook een beetje verwend. En dat zeg ik ook heel gewoon heel eerlijk. Het ligt ook een beetje aan ons wat ik zielig vind. He, als je begrijpt wat ik bedoel. Als ik zie dat jij elke dag verduurzamen. Verduurzamen is sowieso positief, maar je hebt negatief, positief en een beetje te ver doorslaan. Als ik zie dat jij bijvoorbeeld een maaltijd maakt voor 5 dagen. Dat jij 5 dagen rijst moet eten. Dan heb ik met je te doen. Omdat ik dat dan zielig vind in die zin dat je hetzelfde moet eten. En je gaat daarmee verder. Terwijl er misschien nog oriëntatie is. Dus verduurzamen kan ook... dingen opwekken bij een ander waarvan je denkt van, oh, dit kan niet. Maar terwijl het wel verduurzamen is. Mm-hmm. En zo heb je nog heel duizenden voorbeelden. Het is breed. Het is heel breed. Het is echt heel breed. Dus dat wou ik even meegeven van, oh ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die echt aan het verduurzamen zijn, waarvan wij denken van, nee, maar ik kan echt zo niet leven, sorry. Dit ga ik mezelf niet aandoen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat bestaat ook.
Ja, en daar moet ook ruimte voor zijn. Ja. Ik denk dat er een soort van hele strikte norm is van wat duurzaamheid is. Een soort checklist. Als je daaraan voldoet, dan ben je de ideale duurzame bewoner of burger. En ondertussen kan Tata Steel doorvervuilen en Shell doorvervuilen. En is er enorme mineraalhonger. Niet alleen voor de energietransitie, maar ook voor de militarisering. Die steeds heftiger en intenser wordt. Dus ja, dan kunnen wij wel... op onze eigen manier van bewoners vragen en meedoen om te verduurzamen. Maar als overheid, als publieke organisatie, als publieke institutie, moet je de dingen ook een beetje in perspectief zien. Dus waar ik ook altijd kritisch op ben, is dat duurzaamheid niet een soort nieuw machtsregime wordt, waarbij sommige burgers wel als duurzaam en ideaal als koploper worden gezien en anderen niet. En het zijn de grijze achterhoede. Terwijl die feitelijk in een veel meer precaire positie zijn en eigenlijk daardoor veel duurzamer zijn. Dus dat is een beetje het institutioneel gaslighten van mensen. Dat ze eigenlijk helemaal niet duurzaam zijn, terwijl ze veel minder vliegen, veel minder zware elektrische apparaten hebben thuis.
En die ook nog vaak repareren.
En zelf repareren, logischerwijs. Want je gaat niet gelijk een nieuw kopen. Dus feitelijk zijn die eigenlijk veel duurzamer.
Als je verplicht verduurzaamt, dan is het niet iets om stoer mee te doen. Terwijl als jij het vrijwillig doet, dan denk je, ik zou wel kunnen vliegen daar naartoe. Maar ik ga op de racefiets en ik zet het op mijn Instagram.
Ja, of ik compenseer het met een paar bomen die dan aangeplant worden. Ja, en mij is het van carbon offsetting.
Nou, weet je wat ik apart vind? Is dat we nu aan het verduurzamen zijn, maar als je bijvoorbeeld een gebouw hebt verduurzaamd en die mensen die bewonen, 8 woningen, die hebben, zijn allemaal verduurzaamd. En het maakt dan even niet uit hoeveel personen in de huis wonen, maar het gaat om de verduurzamen, wanneer je dan de verwarming aandoet, dat je huis binnen no time warm wordt, dat je hem uitzet. Als dat verduurzamen zo strak is, hè, dan kun je toch ook vertellen aan het eind van de maand, kunnen ze er ook een protocol komen van, nou, we weten nu dat jij €100 per maand kwijt bent aan warmtebron. Want je huis is zo geïsoleerd, je hebt label A, je hebt dit en dit, dus wij weten nu al dat jij €100 gaat betalen. Dat is er niet. Je wordt verduurzaamd.
En er zijn heel veel interrupties.
Ja, er is verduurzaming. Je wordt in het diepe gegooid. En eigenlijk alle bedragen wat eruit komt, de rekening, dat blijft altijd verduurzaam. Of je nou €150 betaalt of €80 verduurzamen.
Volgens de definitie die zij hanteren. Ja.
Want eigenlijk als jij een warmtebron hebt, weet je eigenlijk al naar hoeveel mum jouw huis warm wordt. En alle huizen zijn bij ons even groot. Dus niet dat de een nog groter hebt. Ja. Mm-hmm. Dus er zou toch al een protocol moeten zijn daarna. Mm. Van zoveel gaan ze betalen. Ja. Maar dat is er niet.
En het, wat ik wil zeggen is, in termen van oplossingsstrategieën, ik wil niet over oplossingen hebben, want dat is een metafoor van een suikerklontje iets oplossen in water. Maar je oplossingsstrategie is misschien ook dat je, en dat noemt Cornel West, denk ik, op een hele mooie manier, allowing suffering to speak. Mm-hmm. Dus je moet als institutie, als organisatie, moet je het suffering in de wijk, op welke manier dan ook, als het gaat om armoede, als het gaat om kou, als het gaat om luchtvervuiling, als het gaat om allerlei vormen van energiearmoede of voedselarmoede, moet je dat laten spreken. En dan moet je dat op alle niveaus in je organisatie, daar moet je toe verhouden. En dat betekent dat je dus niet vanuit die procedures moet denken, maar denken vanuit die positie. Dat is je startpositie en je moet je procedures daarop afstemmen. Ja. En dat is lastig en moeilijk en dan moet je uit je comfortzone als ambtenaar en als professional. Maar daar zit wel een belangrijke stap om naar die rechtvaardigheid te komen. Want dan erken je dat de business as usual en ook staand beleid ongelijkheid in stand houdt. Dat is een hele belangrijke erkenning. Ja.
Of dat het een impuls kan zijn voor verandering. Want dat is eigenlijk dat is weer met die blootstelling. Dat is niet één keer. Dus het is niet een soort spectacle. Oh, daar gaan we even naar luisteren. Want dat heb je natuurlijk ook wel. Dat er soort even een kleine, die container. Het effect daarvan was ook dat er even werd geluisterd en even wordt opgenomen. En dat daarna business as usual. Het is een beetje de analogie die jij, waar we het net ook over hadden, wereldwijd wordt er naar pleisteroplossingen gekeken. En dat is natuurlijk ook in Nederland zo. Dus we gaan niet kijken naar Tata Steel, maar we kijken wel naar de gadgets in de badkamer in Bouwlust. Terwijl als je echt suffering laat spreken en dat meeneemt in je beleid en je daartoe moet verhouden, ook ethisch. En ik denk dat ethiek veel te weinig wordt meegenomen in het nadenken hierover en in de verantwoording die wordt afgelegd vanuit de gemeente, dus niet vanuit mensen. Ja, dan ontkom je er niet aan dat er iets moet gaan veranderen. En dat heeft, dus we zitten nu ook echt wel in een fase van een soort bureaucratische ontkenning. Nee, maar dit is niet mijn rol, dit is jouw rol. Nee, maar dit is niet mijn, dit is... naar bureaucratische moed. En dat is de transitie die, nou ja, een stap daarin is afleren of ontleren. En uiteindelijk dat je dus je weer samen opnieuw gaat leren. Maar wat zijn nieuwe mogelijkheden die belangrijk zijn? Mm-hmm. En die weten we niet altijd. Maar de consequentie is wel dat er fundamentele andere systemen moeten worden opgebouwd.
Ja. Ja, ik wil nog aanvullen dat we misschien ook moeten oppassen dat we niet het sociale los gaan zien van het technische.
Nee. Mm-hmm.
Want het is vaak een sociaal-technische vraag. Want het is technisch, zeker, maar het is niet alleen maar technisch. En het is sociaal en technisch. Dus we moeten nadenken hoe we energie-experts met sociale professionals zo van structureel laten samenwerken rond bepaalde vragen die in de wijk leven. Ik denk dat we programmatisch niveau dat moeten doen, niet op projectniveau. En dat betekent ook gewoon een lange termijn investeringsprogramma. En de wijken die het hardst geraakt worden, die hebben voorkeur, die hebben prioriteit. Eigenlijk een beetje omkeren wat er met elektrische parkeerplaats gebeurde. Want dat was ook dat was voorkeursbeleid in het begin jaren 2010. Als je een elektrische auto hebt, dan ben je dicht bij de uitgang. En dan heb je allerlei voordelen, zeg maar. Voor de deur heb je een laadpaal, kan je aanvragen. Nu moeten we dat eigenlijk omdraaien, want die eco-elite die is er nu al, zeg maar, dat weten we. Maar wie heeft nu voorrang? Zouden we voorrang moeten geven, ethisch gezien? Zijn degenen die in de meest precaire positie zijn geduwd. Die moet je voorkeur geven.
En ook betalen voor het werk wat ze doen daarin. Dat is natuurlijk de samenwerking die wij ook hebben is, we zijn allemaal, werken we aan een onderzoek en of een oplossing. En in ieder geval een nieuwe ontwikkeling. En dan ben je ook daar dus niet ook proberen extractief. Dus niet iets verhalen, eruit halen en dan weggaan. Want dan krijg je tokenisme.
Precies.
Maar echt samen dan en de bronnen delen. Dus het geld delen, budget delen en de verantwoording delen.
Ja, vooral in de wijk, gewoon de mensen in de wijk hun laten doen.
Ja. Mm-hmm.
Geef hun de regie.
Ja.
Geef hun de verantwoordelijkheid, want dat willen ze ook. Dan heb je ook de community, heb je ook je wijk ermee. En nog wat, dit is niet alleen voor verduurzamen. Het is voor veel meer aspecten. Als je dit eenmaal op hebt gezet, dan kan je gewoon met elkaar heel veel bereiken. En dat is echt belangrijk.
Ja. Ik denk dat ook misschien wel een hele mooie boodschap is om hem ook op af te ronden. De drie trap die jullie geven. Dus doe het samen, sociaal en technisch. Zorg ook dat je investeert in de mensen waar het over gaat. En als je dat doet, dan heb je veel meer winst en kan je dat op veel meer terreinen nog daar profijt van hebben met elkaar. Dus dan hopen we dat we die boodschap ook mee kunnen geven aan de luisteraars en dat zij het ook op die manier op kunnen pakken en daar verder mee kunnen gaan.
Yes, dank jullie wel voor jullie verhalen en voor delen van jullie kennis over dit thema. En voor de luisteraars, wil je nou meer weten over klimaatrechtvaardigheid als sociale opgave vooral? Kan ik me heel goed voorstellen naar alles wat jullie gehoord hebben. Check dan de show notes en graag tot bij de volgende kwestie.
Je luisterde naar Sociale Kwesties, een podcast van Movisie.